Van harte welkom bij Dit is Heerlen. Een podcast over de mensen die de stad gemaakt hebben. Met in deze aflevering Marcel van Grunsven.
Kunnen we in de burgemeesterskamer? Ja, echt? Oh, dat is wel helemaal meteen een eer, hè?
Ja.
Van het imperium van Marcel van Grunsven.
Hoeven niet aan te kloppen. Kijk, dit is nog wel fijn, hè?
Even kijken. Dit is waar de Amstketen wel bewaard.
Oh ja. Hou die
en
maar dicht.
Aan die kant heeft hij zijn mini-badkamertje.
Ah, even een badkamertje. Kijk nou. Wat goed zeg. In de burgemeesterskamer, dat is lekker, hè? Want het is een prachtige hal, maar hij galmt heel erg. Ja,
daarom, de hal is fantastisch om te zien. Maar om een gesprek te voeren, dan galmt het je de oren uit, hè?
Ja. Nee, we zijn hier prima. Met mooi de ronde zaal, hè, die het eigenlijk is. Je kan hier vergaderen, je kan hier werken. Ik zou hier wel een paar jaar kunnen werken. Ja. Jij niet?
De fantasie van koning Arthur kun je hier ook botvieren.
De ronde tafel.
Ja. De ronde tafel. En als je het hebt over Marcel van Grunsven, een man die toch heeft ontzettend veel gepresteerd. Ja. Maar de man had ook wel een geweldige eigendunk. Hè? Dus als centrum van de wereld. En dat past hier natuurlijk prachtig bij.
Ja, een beetje burgemeester is ook een beetje megalomaan, zeg je dat nu?
Niet altijd. Er zijn positieve uitzonderingen, maar een beetje inderdaad vaak wel. En bij Marcel van Grunsven, hij komt natuurlijk uit een geëffend pad, uit een regentenfamilie. Met de burgemeesters, met gemeentesecretarissen, ook in de generatie naast en achter hem. Maar dus in dat opzicht heeft hij het met de paplepel wel meegekregen. Ja. En hij deed de overstap. Hij is van tevoren burgemeester geweest in Susteren. Daar heeft hij al een beetje kunnen proeven aan het mijnbouwgebeuren door dat geweldige spoorwegemplacement daar. Hij heeft wat hij mee had, hij kon ontzettend goed rekenen. Cijferen, hij heeft daar in 3 jaar tijd de rommelige gemeentefinanciën op orde kunnen brengen. En dat is dan zijn springplank geworden naar de groeistad van de toekomst, Heerlen.
Ja. We zijn in de jaren 20 van de vorige eeuw. Ja. Hij was nog relatief jong, hij heeft dat dus goed gedaan die aantal jaren daar in Susteren. Dan dus klaar voor het grote werk?
Ja, klaar voor het grote werk. En dat is ook het idee geweest. Frappant is wel dat hij daarna 6 ambtstermijnen in Heerlen is blijven hangen. Ja. Maar wel verliefd op zijn stad. Het was een van deel, voor zijn gevoel, zijn creatie. Zoals Heerlen geworden is.
Hoe kun je zo lang ergens burgemeester zijn? Ze zouden nu zeggen, ik denk even aan Mark Rutte, dat is veel te lang. Je moet op een gegeven moment weg.
Je hebt je houdbaarheidstermijn, die is al lang verlopen. Maar dat geldt voor hem dus kennelijk niet. Je proeft dat wel in zijn nadagen. Dus de man blijft verbazen. Of je nou alles wat hij doet goedkeurt of niet. Maar de dynamiek, de kracht die hij gehad heeft, die blijft verbazen. Maar dat is toch wel, eind jaren 50 is het toch ook wel over. Misschien dat hij ook wel gevoeld heeft dat de mijnbouwtijd voorbij zou zijn. En dat Heerlen langzaam af zou glijden in een wat meer crisisachtige situatie. Maar dan was hij op tijd weg.
Ja. Hij kwam dus binnen op het moment dat hier voor een jaar of 25 zo'n beetje die mijnbouw floreerde. Die stad was aan het groeien, daar moest van alles aangepakt worden. Dat moet hij als een enorme uitdaging hebben gezien.
Als historicus kan ik ook rekenen. Laat ik zeggen, niet 25 jaar, maar 35 jaar. Heerlen heeft een jaar of 35 een geweldige groeistuip meegemaakt. En met kleine ups en downs, of kleine. In de jaren 30 was internationaal crisis en dan heeft Heerlen natuurlijk ook een stapje terug moeten doen. Maar hij komt hier binnen op het moment dat de steenkool bepalend gaat worden voor onze nationale economie. Vlak na de Tweede Wereldoorlog is de Zuid-Limburgse steenkool samen met Europoort, de haven van Rotterdam. Dat waren de belangrijkste pijlers van onze economie. Dat zijn mensen vaak vergeten. Maar en dan is in dat groeimodel van Heerlen speelt daar een cruciale rol in. Heerlen heeft niet alleen 4... Klopt, hè? 4, tegenwoordig met Hoensbroek erbij, 4 mijnen binnen zijn gebied. Heerlen is ook ambtelijk en organisatorisch en financieel het centrum van de mijnindustrie geweest. En er werd al doorberekend, extrapolerend, zou Heerlen op een bepaald moment bestaan uit 250.000 inwoners, had men voorspeld. En dat is natuurlijk heerlijk om van zo'n project burgemeester te worden. En dan moet je goed kunnen rekenen.
Ja, dat kon die. Het was ook hier wel nodig, hè? Want het was nou niet zo dat de situatie financieel gezien florissant was op het moment dat hij binnenstapt.
Ja, een beetje dubbel. Dat is dat zijn voorganger, Wassink, dat is ook een straat naar vernoemd.
Heb je nog verkering gehad, hè, Martin?
In de Wassinkstraat, ja. Ja, dat klopt. De burgemeester Wassingstraat heb ik nog even verkeerd gehad. En daarom heeft dat voor mij een spannende associatie. Maar dat even terzijde. Maar ik ben me daarna in de persoon van Wassing gaan verdiepen. En wauw. Als ex-docent zou ik zeggen, hooguit een 6-minnetje. Want de man heeft in Heerlen een relatief rommeltje achtergelaten. Hij werd desondanks gevraagd om minister te worden in de nationale regering van de Geer. Ja. En hij gaat dan weg, maakt verder carrière. Wat kort door de bocht zeg, een relatieve puinhoop achter. Dan komt die hartstikke jongen van Grunsven komt hier binnen. En die heeft dus financieel hij komt in 1926 binnen. Als rond 1930 de wereldcrisis begint, heeft hij de gemeentefinanciën in Heerlen net op tijd op orde. Dat is toch knap. En het was een baasje.
Ja, hij bleef lang zitten. Ook heel erg dominant. Kon je toen als burgemeester dominanter zijn dan nu?
Ik denk het wel. Dus dat kon zeker. Dus hij had wel zijn tijd mee. En er moest natuurlijk ontzettend veel gebeuren. En dan is de vormgeving voor een deel afhankelijk van de mensen die de toon zetten. En daar hoort de burgemeester in die tijd. Ik denk dat de burgemeester in die tijd meer status had dan tegenwoordig. Hoort daar zeker bij als een van de gangmakers. Maar je moest wel wat presteren. En Van Grunsven had ook gevoel voor timing. Hij had gevoel voor PR. Bepaalde communicaties, bureaus en dergelijke moesten nog uitgevonden worden. Maar op het moment dat een hele drastisch bezuinigd moet worden, zet hij ook het mes in zijn eigen salaris. En dan kun je zeggen, de man had een stevig salaris, maar desalniettemin op jaarbasis ongeveer 12.000 gulden. Om dan 1.000 daarvan, dat is 8%, in te leveren op volledig vrijwillige basis. Dat is knap. Het zette de toon, het maakte indruk tot in de nationale pers. Maar het was ook een verschrikkelijk goed doordachte schark gezet van hem.
Ja, in iedere discussie sta je met 1-0 voor die over geld gaat.
Ja, tuurlijk. Ja. Dus in dat opzicht. En dat heeft Van Grunsven vaker gedaan. Als je dat ziet in de Tweede Wereldoorlog. De discussie, was die goed of fout? Nou, dat wil ik helemaal niet aan. Want,
hij mocht blijven zitten in ieder geval.
Hij mocht in ieder geval blijven zitten. Maar hij heeft aan het begin van de oorlog heeft hij een geweldige punt gescoord door bij de eerste vergadering onder Duitse bezetting hier in Heerlen. Rotterdam moest toen nog gebombardeerd worden. De mensen op te roepen, de burgers van Heerlen op te roepen om te bidden voor koningin Wilhelmina. En dat heeft hij ook nog even geverifieerd, heeft ervoor gezorgd dat dat ook in de kranten kwam te staan. Iedereen moest weten dat hij iets durfde te zeggen, brutale vlerk, tegen die Duitsers. Ja. En dat imago, dat heeft hij meegesleept, die oorlogen.
Ja, dus daar zette hij ook meteen een punt eigenlijk. Ja. Werd hem ook niet in dank afgenomen. Maar dan blijkbaar toch pragmatisch genoeg, mag ik dat zo noemen, om die oorlog als burgemeester uit te zetten?
Ja, want hij heeft op de nodige punten, hij kon niet anders, met de Duitsers meegewerkt. En dat is ook wat later weer discussie teweeg brengt, van was die goed of was die fout. De man krijgt van mij zonder meer het voordeel van de twijfel, maar hij is wel eens op glad ijs geweest. Maar hij heeft wel degelijk ervoor gezorgd dat op bepaalde punten, kijk zo'n gebed voor Wilhelmina, dat doet de Duitsers weinig kwaad. Bij de moment dat de mijnwerkers in staking gaan, hoor je hem niet. Dus op gevaarlijke momenten wist hij zich ook wel weer gedijst te houden. Maar dan weet hij dan toch die oorlog te overleven. Heeft ook wat positieve dingen. Hij heeft een aantal mensen die bedreigd werden op tijd gewaarschuwd. Hij had wat voorkennis. Maar hij werd als brutale vlerk, als leiderspersoon, werd hij toch wel door de Duitsers gewaardeerd.
Ja. Nou, laten we zeggen, hij had zoiets van liever ik dan dat er een NSB'er op mijn positie komt. Dus maar een beetje meebewegen.
Ja, ik denk dat dat ook wel, oordelen is altijd heel lastig, is heel moeilijk. Maar ik denk dat er wel veel waarheid in zit. Ja.
We hebben het over betekenis voor de stad. Dat kan je ook zien. Hè? Hij smeedde een soort driemanschap met een stedenbouwkundige, met een architect, met Peut, met Jos Kleine. En men ging aan de slag met die stad. We staan nu in een van de exponenten hier.
Ja, hij heeft de stad willen omvormen naar een stad van status, een stad van allure. Dat heeft een aantal prachtige gebouwen mee opgeleverd, waar trouwens wel de meningen over verdeeld zijn, want niet iedereen was razend enthousiast over het Glaspaleis. Niet iedereen was razend enthousiast over dit stadskantoor. Even verderop heb je de Stad Schouwburg, tegenwoordig Parkstad Limburg Theater. Ja, ook daar waren de meningen over verdeeld, maar je wist wel de stad allure te geven. Maar nogmaals, vooruitdenkend naar groot doorgroeiend naar die stad die Heerlen eigenlijk nooit geworden is.
Dat 250.000 inwoners had hij echt wel in zijn hoofd als eikpunt.
Dat had hij als eikpunt in zijn hoofd en dat heeft hem ook in de rug gewerkt, of wind in de rug gegeven bij de financiering van een en ander. Want een en ander kost natuurlijk bakken vol geld. Naast gebouwen heeft hij de culturele belangstelling voor Heerlen. op een bijna Lodewijk de 14e manier ook meegegeven. Hij was enerzijds geweldig belangstellend voor kunst. Heeft Pieter de Vijs, een bekende kunstenaar uit die tijd, gevraagd om een collectie samen te stellen voor het stadhuis hier. Heeft het stadhuis als tentoonstellingstempel mee vormgegeven. Maar tegelijkertijd wel als een soort despoot van bovenaf. Ik bepaal wat het volk mooi moet vinden. Te veel kunst buiten het boekje, maar dat is ook eigenlijk zijn hele politieke opvatting. Hij was redelijk democratisch in die zin dat hij zich gewoon bij genomen meerderheidsbesluiten neerlegde. En nooit, laat ik zo zeggen, iets van een autoritair regime nagestreefd heeft. Maar aan de andere kant, het oprekken van zijn bevoegdheden tegen de voormalige socialisten. Toen in, vlak na zijn aantreden hier in Nederland de geweldige vernieuwende film van Eisenstein, Panzerkruiser Potemkin, ter beschikking kwam. Toen was hij ontzettend verbolgen over het feit dat dat door de Nationale Commissie niet verboden werd, die film. Die hebben die film door de vingers. Die zeggen, ja goed, oké, mag dat misschien wel een film met een communistische achtergrond zijn, maar dat is wel een mooi spektakelstuk. Maar hij heeft dan hier en heren er toch voor gezorgd dat de film een tijd niet vertoond kon worden. Want je moet niet je eigen arbeiders gaan opruien. En die film was trouwens in Hoenzebroek wel te zien in die tijd.
In de burgemeesterskamer met huidige burgemeester Roel Wever. Dankjewel dat ik langs mocht komen. Ik mag je zeggen, toch?
Zeker weten, ik ben gewoon Roel.
Je bent intussen in september 3 jaar burgemeester van Heerlen. Hoe bevalt je dat tot nu toe?
Ik vind het echt de baan van mijn leven. En dat zeg ik niet omdat ik hier zit, maar omdat die baan zo verschrikkelijk uitdagend is. Je hebt geen dag dezelfde uitdaging. Er is altijd wat nieuws. Je bent altijd met mensen bezig. En je kan soms in het klein iets heel moois betekenen voor mensen. En in het groot duurt het vaak veel langer dan je wil.
Je kent de Heerlen natuurlijk al veel langer dan dat je burgemeester bent. Is die rol wat je ervan verwacht had van tevoren?
Voor een deel wel. Want voor een deel heb je daar wel een beeld van. Omdat ik zelfs met een aantal van mijn voorgangers heb mogen samenwerken. Of opdrachten voor ze heb mogen doen. Dus ik had wel een beeld. Maar wat echt opvalt is dat je in de praktijk een aantal dingen gewoon niet weet. Als inwoner dacht ik dat ik best wel wat wist van bijvoorbeeld veiligheid in Heerlen. Nou, dan kom je als burgemeester achter dat je maar een zeer beperkt deel weet. En soms is dat maar goed ook. Dus er zijn ook dingen die echt totaal anders zijn.
Kun je het moment nog voor je halen dat je voor de eerste keer deze Kamer binnenkwam?
Ja, als burgemeester dan. Hè? Want ik was er al eerder geweest omdat ik natuurlijk bij voorgangers op bezoek was geweest. Maar voor de eerste keer die Kamer binnen, dan kom je toch met een soort ontzag die mooie grote ruimte in. En ik schrok een beetje van het feit hoe die ingericht was. Want ik wist dat er ook wat anders kon. Ik wist hoe Peuts hem eigenlijk had bedoeld. En dat was er niet meer. Maar het mooiste is wel het ontzag voor die grote ruimte. En dan die prachtige deurklinken waar aan de buitenkant staat: spreek vrij uit. En als je naar buiten gaat, pas op uw woorden. Dat is toch wel heel mooi. En dat geeft ook wel aan wat er hier moet gebeuren in die zaal.
Je geeft al aan, met sommige voorgangers heb ik nog gewerkt, of die ken ik persoonlijk. Maar laat ik iets verder teruggaan in de tijd, ook de burgemeesters die er niet meer zijn. Gaat dat dan nog door je heen? Van, oh, hoe hebben zij dat gedaan? Kan ik daar iets van leren? Of kijk je daar nog op terug?
Daar ben je gelukkig niet dagelijks mee bezig. Want ik vind ook dat je vooral met je eigen problematiek in de huidige situatie en met de huidige mensen die problemen moet oplossen. Maar je ontkomt er niet aan. En zeker ook bij zo'n heropening van het stadhuis, dat je heel goed nadenkt over met name hoe Van Grunsven en Peuts hier aan de slag zijn geweest. De symboliek die in dit huis zit is enorm. Of het nou de kleuren van de zwarte vloer zijn, of het feit dat de burgemeesterskamer precies onder de raadzaal zit. Dus het college onder de raad. En de raad heeft dan weer de tribune van de inwoners boven zich. En daarboven hebben we natuurlijk het daglicht. En kijk je naar boven, want er is maar één almachtige. Alleen die symboliek al. En dan nog de symboliek van het zwart van de kolen. De trap die opgaat naar het licht. Wat die mijnwerkers hebben. Dat is één ding. Dat voel ik echt. Dat vind ik echt spannend. En als ik erover praat, voel ik het ook echt gewoon door mijn bloed. Maar ook dat iemand als Van Grunsven Het heeft mogelijk gemaakt om in die tijd samenwerking met Amsterdam, exposities, samenwerking met het Stedelijk Museum. Dat zou je toch zo weer willen doen? Ik zou zo met Femke die afspraak willen maken. He, dus dat soort dingen, ja, dat vind ik wel mooi. Het fantastische verleden. En hoe kan je dat omzetten in een fantastische toekomst? Dat is voor mij, denk ik, elke keer even als ik terugdenk van, en kan ik dat ook? Want ik zit in een hele andere tijd dan Van Grunsven. Ik bedoel, dat moet je ook eerlijk beseffen.
Ja, want hoe vergelijk je die periodes?
Ja, dat is bijna niet te doen. Een burgemeester had toen echt, ja, macht, durf ik bijna wel te zeggen. Wethouders, ja, met alle respect, die deden er niet zo toe. Hij kon echt heel ver gaan in dingen die hij zelf wilde. We hebben nu natuurlijk een heel ander uitgekristalliseerd systeem met een raad die gewoon eindverantwoordelijk is, wethouders met stevige eigen portefeuilles en een burgemeester met een stevige eigen portefeuille. Binnen die portefeuille kan ik best een aantal dingen. En dat beperkt zich ook uiteindelijk weer, hè, want als ik meer wil en ik heb geen politieagenten op het gebied van veiligheid, kom ik ook niet verder. Nee, dus ik zit in een wat strakker verband dan ze vroeger zaten, om het zo te zeggen. En toch, tegelijkertijd, is één ding, denk ik, bij al die burgemeesters hetzelfde. De liefde voor de inwoners en de liefde voor de stad. Want dat is het enige waarom je hier gaat zitten. Je wil het beter doen voor je inwoners.
Maar verwachten die inwoners wel nog altijd die macht of die ingrepen van toen?
Voor een deel wel. Ik bedoel, als ik kijk naar mails, appjes, messengerberichten, Facebookberichten die ik krijg.
Dan krijg je los het even op.
Dan is inderdaad dat de vraag. Jij gaat erover. Jij bent verantwoordelijk. Jij lost het op voor me. Terwijl over een heleboel van die dingen ik helemaal niet ga. Dus dan moet ik toch gewoon of de ambtelijke organisatie of de wethouder inschakelen. Van jongens, willen jullie er naar kijken? Maar dat idee van een burgemeester, de baas van de gemeente, wat nooit zo is geweest, hè, want het heeft nooit in de gemeentewet gestaan dat wij de baas zijn. Hè, de raad is de baas. Hè, de raad is abstract. Er zijn een heleboel mensen, er is niet één aanspreekpunt. Die burgemeester is de enige zichtbare persoon die, als het goed is, wat langer blijft zitten. En dus denken we dat die heel veel kan regelen.
En die misschien naderhand ook wel geromantiseerd wordt in die zin, hè, want die was burgemeester in die periode, dus die heeft dat allemaal gedaan. Ben je daar nog wel eens mee bezig? Van, ik moet toch een stempel erop drukken. Als ik dadelijk geen burgemeester meer ben, dan wil ik wel dat ik dit of dit bereikt heb. Of dat er aan mij gedacht wordt op die manier.
Ja, natuurlijk. Weet je, ook ik ben ambitieus. Mijn grootste ambitie, laat ik dat maar gewoon heel eerlijk zeggen, is dat als ik hier stop, en ik heb gezegd, ik ga het minstens 10 jaar doen. Langer gaat ook niet, want dan ben ik 70 en moet ik stoppen. Maar als ik dan stop, dan wil ik dat er in dat hele programma Heerlen Noord vooruitgang is geboekt. Dat ik objectief kan laten zien dat op onderdelen 20, 25 en misschien wel 50% vooruitgang is geboekt. Dat is mijn ambitie. En ondertussen doe je in het klein af en toe hartstikke mooie dingen. Maar de stad is echt mee geholpen als we, ja, mensen die het moeilijk hebben een betere toekomst kunnen geven. Als ik daaraan heb kunnen bijdragen, dan heb ik het voor mezelf goed gedaan.
Moet je in die zin, en vergeef me dat ik het toch vraag, ook een beetje megalomaan zijn om te denken, dat kan ik veranderen, dat kan ik doen?
Ja, ik snap jouw vraag. Of het megalomaan is, weet ik niet, want ik besef me terdege, daarom zeg ik ook voorzichtige percentages, 10, 20 en dat soort dingen. Ik besef me terdege hoe lastig het is. Maar als je niet zo ambitieus bent dat je het verschil wil maken en die stad vooruit wil helpen, dan moet je hier niet gaan zitten. Want dan kom je ook niet verder. Ja.
Je zegt al, je mag tot je 70ste of in ieder geval die 10 jaar volmaken, maar niet de rest van het leven. Van Grunsven zat er uiteindelijk 6 termijnen. Als het kon, zou je het doen?
Dat weet ik ook weer niet. Ik weet niet of je 6 termijnen lang dezelfde frisheid, energie, ambitie, et cetera, kan opbrengen. En dat is wel noodzakelijk. Je mag hier en kan hier alleen maar zitten als je dag in dag uit bedenkt, het moet beter gaan. Het moet mooier worden. Ik ben trots. Ik heb plezier. Ik geniet ervan. Als het gewoon begint te worden, dan weet je één ding zeker, dat je niet meer de inzet hebt die je in het begin had. En dat mag niet. Dus dat moet er altijd in zitten, volgens mij.
Ja, dus dat moet je bij jezelf telkens blijven checken. Ik bedoel, een slechte dag hebben we allemaal wel eens. Maar als het een langere termijn is, dan wordt het misschien tijd.
Ja, dat vind ik wel. En wat je zegt is waar. Dan moet je blijven checken. Hè, dat moet je ook in je omgeving checken. Hè. Dus het is goed dat er af en toe ook met mij gesprekken gevoerd worden om te kijken van, hey, gaat het goed? Heb je het naar je zin? Zit die energie er nog? Zien de mensen in je omgeving het nog? Ik ben ook voorzitter van Parkstad. Ja, weet je, ook mijn collega's moeten wel ervaren dat ik nog steeds die voorzitter ben die daar met energie aan deze regio trekt. En die in Den Haag op de tafel slaat en zegt, jongens, elke regio telt, maar deze vooral. Hè? Ik bedoel, daar gaat het wel om.
Je gaf al aan, ik ben er niet iedere dag mee bezig. Maar toen ik binnenkwam, dacht ik wel, we moeten iets doen met de historie in de ruimte. Dat betekent ook dat we nu aan de tafel zitten waar Van Grunsven ook heeft gezeten.
Dat klopt. Dit is de tafel die door Peuts voor het college en dus voor in de burgemeesterskamer bedacht is. En ik vond dat die terug moest komen. En die hebben ze fantastisch opgepoetst. Het ziet er ook mooi uit volgens mij. Je zou het even moeten kunnen zien op de podcast. Maar het is echt een fantastisch mooie ronde tafel. En dat vind ik ook, vergaderen hoor je te doen aan een ronde tafel.
Klinkt ook wel een beetje als dat hij gewoon een man van zijn tijd was. Het is gewoon lang geleden en toen gingen de zaken er anders aan toe en had de burgemeester een ander aanzien.
De burgemeester in een soort driemanschap met de katholieke kerk, lange tijd Poels voorop. Poels had trouwens weinig respect voor Van Grunsven in het begin. Die vond hem een broekie, maar later heeft hij dan toch wel wat respect gekregen voor hem. En dan natuurlijk de directie van de mijnen. In tweede instantie de staatsmijnen. In het begin was het een particuliere aangelegenheid, maar later kregen toch de staatsmijnen hier steeds meer grip op de zaak. En dat driemanschap politiek van Grunsven, de ik-persoon, de directeur-generaal van de staatsmijnen en de leidinggevende persoonlijkheden van de katholieke zuil, die moesten hier de zaak in het gareel krijgen in hun visie. En dat is dus die vergelijking met die latere Franse koningen ik bepaal wat goed voor het volk is. Dus ik doe ontzettend veel aan woningbouw, aan cultuur, aan vernieuwing. Maar mensen moeten nog niet denken dat ze dan zelf te veel in de melk te brokkelen krijgen. Dat was Van Grunsven ook.
Ja. Hij zat al zo'n beetje 35 jaar.
Ja.
Dat zijn en ik denk ook blijven macht in grote schoenen om te vullen, hè, voor zijn opvolgers.
Ja, inderdaad. En als je daarna gaat kijken, ja, we hebben een aantal prettige en een aantal wat misschien wat mindere, ik wil ook geen namen noemen hier in dit veld, maar personen gehad. Maar iemand van de statuur van Marcel van Grunsven hebben we daarna niet meer gehad. Maar de tijd was er ook niet meer na, want Heerlen ging daarna in de glijbaan naar beneden.
Ja.
En dan is er natuurlijk veel minder eer te behalen.
Dat is zo, maar het tijdsbeeld verandert ook. Dus nieuwe burgemeesters hoeven zich geen illusies te maken, zoals toen wordt het niet meer. Die rol kun je niet meer spelen.
Nee, die rol kun je inderdaad niet meer spelen. Maar je kunt ook in de huidige situatie wel degelijk je proberen je persoonlijke stempel mee te geven. Dus je bent niet als alleen maar een loopjongetje van de gemeenteraad of wat dan ook. Dus ik vind zelf in dat spel tussen de democratie begint met de gemeenteraad. Dat is de volksvertegenwoordiging. Maar dat in dat spel met de wethouders, met de gemeenteraad, maar ook met de nationale overheid, dat een burgemeester nog steeds een soort burgervader is. Dus zijn rol maximaal moet proberen uit te buiten ten faveur van een bepaalde visie.
Ja.
En visie had Marcel van Grunsven.
Durf, visie, ja zeker. We staan nu over om te praten. Er is een blij naam vernoemd, hè, voor de Schouwburg ligt dat. Vind je dat Heerlen hem genoeg eert? Moeten we hem überhaupt eren? Is dat nodig?
De mensen die in het verleden een belangrijke rol gespeeld hebben. En dan kun je het hebben over Sarolea met de mijnen en de spoorlijnen. Maar voor mijn partige broeders Honigman, die ook een straatnaam gekregen hebben. Maar ook mensen van uit iets andere. Marcel van Grunsven komt voort uit de maatschappelijke elite. Maar ook mensen die voortkomend uit het gewone volk. Die een belangrijke rol gespeeld hebben. Die mensen moeten allemaal in plek krijgen. Dus in dat opzicht wil ik de geschiedenis niet meer veranderen. Ik wil hem vooral wel beschrijven. De geschiedenis moet ook bekend zijn bij mensen. Dus en ook de naam van Marcel van Grunsven mag gewoon niet vergeten worden. Maar mag ook niet rozekleurig verheerlijkt worden. Dus de man had bepaalde scherpe randjes.
En in een lange carrière komen die allemaal voorbij?
Die komen allemaal voorbij. Als je mensen van dichtbij gaat bekijken, mensen die de leverancier waren aan huizen van Grunsven, mensen die personeel waren, dan komt Marcel van Grunsvelder niet altijd en ook zijn familie niet altijd even prettig vanaf. Het waren toch wel mensen die een bepaalde ei hadden, een bepaalde de neus omhoog.
Echte elite van toen.
Elite van toen. Minachting voor het gewone volk niet, dat mag je niet noemen, want hij deed ook wel veel voor de mensen. Maar hij voelde zich wel een maatje verheven boven. En dat is ook een aspect van Marcel van Grunsven. En dat moet je niet willen veranderen, dat is geschiedenis. Dat is gewoon zo. Maar hij heeft een wezenlijke rol gespeeld in de totstandkoming van Heerlen zoals het nu is.
Dit was Heerlen. Was chique hoor. Hey, doe die podcast volgen in die app. En nog één ding, hè. Die Ruud Kleine en die Rian Mone, die hebben dit toch weer oké in elkaar gefrikkeld, hoor. Bedankt dat jullie geluisterd hebben en alles. En ga dan maar weer wat voor jezelfers doen.